Gemeente, hedenmorgen om 11:45 uur overleed in de leeftijd van 76 jaar Aartje Muizer en ging zij naar haar eeuwig huis. Wij bevelen haar man, kinderen en kleinkinderen van harte in uw voorbeden aan. De Uvalense aanstaande zaterdag wordt zij begraven. De rouwdienst zal plaats hebben in de aula van de begraafplaats De Ommering te Spijkenisse en zal beginnen om 11:00. Waarna aansluitend de ter aarde bestelling zal plaatsvinden. In verband met haar overlijden zingen we zo dadelijk na votum en groet Psalm 39 vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Indien mogelijk zullen wij dat staande doen. De collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming. En dan bij de uitgang is er de kerkvoldijcollecte. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanavond mogen wij nadenken over het feit dat Christus Gods enige geboren Zoon genoemd wordt, onze Heere. We kiezen dan ook de geloofsbelijdenis uit zondag 13 van de Heidelberger Catechismus. En daarna gaan we zingen uit Psalm 132. En ik stel voor dat we twee versen zingen, het zevende vers, in het 12e vers, Psalm 132, vers 7 en vers 12, na de geloofsbelijdenis uit zondag 13. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Amen. Laat ons samen bidden. Eeuwig en volzalig God in de hemel, u die de zaligheid moet uitdelen, want liefde kan nooit op zichzelf blijven. U die een uitdeler van menigerlei genade genoemd wordt, geef dat uw knecht vanavond in uw naam mag uitdelen, want als u een mens roept om Christus te prediken, zo is het even hetzelfde of dat hij in ons midden is. Zo heeft de kerk het door de eeuwen heen beleden, maar de kerk heeft ook beleden dat de predikers van uw woord slechts mensen zijn uit het stof gerezen, die bediend moeten worden van boven vandaan, bedouwd met de Heilige Geest. En dit is wat we u vragen. Want zo alleen kan het woord der waarheid ons leven veranderen en van ons andere mensen maken, die transformatie of wedergeboorte mogen beleven. En waar u werkt, Heere, door de Heilige Geest, gaat het gebeuren. En daarom vat ze bij moed om vanavond te pleiten op de belofte dat u door de dwaasheid der prediking zult zalig maken die geloven. En dat u zelf beloofd heeft, Heere Jezus, dat indien wij bidden om de Heilige Geest, God ons die zal geven, barmhartige Vader. Schenk ons de Heilige Geest in de inwoning en ook in de vervulling. Wij danken u vanavond, Heere, dat een zuster uit de gemeente, Aartje Muizer, die zoveel tientallen jaren in deze kerk het woord heeft mogen horen, het woord mag zien. De Heere Jezus Christus, het woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond, die is opgestaan uit de doden en zijn hemel gevaren en daar aan de rechterhand des Vaders gezeten is. Wat een zegen, Heere, als een mens niet alleen in dit leven weet, ik mag op Christus hopen, maar ook in het toekomende leven. En dan die zalige hoop waar het vanmorgen over ging, dat uitzien naar uw wederkomst, want de zaligen in de hemel hebben immers een zeer belangrijk onderwerp dat ze met elkaar bespreken. Zij willen zonder ons op aarde niet volmaakt worden, zegt uw woord. Zij wachten op de dag waarop Israël tot bekering komt en het rijk wat gij begonnen zijt in uw eerste komst voltooid zal gaan worden in uw wederkomst. Er is een voorts verwachten van u, dat al uw vijanden aan uw voeten onderworpen zullen worden en met u verwachten degene die boven zijn. Maar intussen, Heere, is er die zalige ontmoeting, want u heeft gezegd dat zij die ons voorgingen ons zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. En als u het zegt, is het waar, Heere. O, wat mogen we ons verheugen, omdat u uw woord waar maakt en dat u uit de verdrukking van het sterfbed verlost en brengt in de verrukking. Want u te zien moet het leven zijn. Het leven zelf. U te zien en hen die bij u zijn, is de feestvreugde die uit de fonteinen des heils omhoog welt en het hart en alle zinnen vervult. Zegen, Heer, ons als gemeente, zodat er velen zullen zijn die hier tot bekering komen en door de bediening van uw woord kinderen Gods mogen worden en straks in het Vaderhuis worden thuisgebracht, omdat ze in Christus hier al een vader ontvingen, omdat ze hier al door de Heilige Geest mochten leren. De mens gaat naar zijn eeuwig huis en zalig hij, zalig zij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, maar die ook in het toekomende leven met Abraham, Isaac en Jacob zal spreken over de grote werken Gods, met Mozes en Elia zich verblijden over de uitgang van u te Jeruzalem en uw intocht in uw toekomst. Wij bidden daarom, Heere, in het diepe besef dat het onverdiende genade is, ook als u ons vanavond opzoekt in onze armoede, zelfs in onze vijandschap tegen u, maar ook in onze vriendschap met u. Altijd onverdiende genade, hoe we ook zijn, van welke staat en in welke situatie we ook leven. Maar genade die verworven is, voor een dure prijs, en uitgedeeld wordt om niet, om de Heere Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond in Johannes 1, gemeente. Het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1. Waar we de eerste 18 versen lezen. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komend in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloedlijn, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggend, deze was het van welk ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. De tekst voor de preek is in de eerste plaats, het eerste vers de woorden, en het woord was God. En in de tweede plaats, vers 12, waar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden. Die heeft hij macht gegeven. Namelijk die in zijn naam geloven. Wij gaan eerst zingen, gemeente, op Psalm 89, het 12e, het 13e en het 15e vers. Psalm 89, vers 12, 13 en 15. Dat is wat. Eén uit ons midden. Uitgeteerd was ze. Heeft ervaren. Maar hij zag op mij neder. En dat we vanavond mogen zeggen. Aartje mijn ziel. Keer tot je rusten weder. Ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Ga, mijn zuster. Ga maar op tot Gods altaren. Was het laatste wat ik tegen haar zei. Tot God, jouw God, de bron van vreugd. Wat een gedachte dat ze hem ziet die daar staat te schitteren in elks ogen. Die getrouwe getuige. Jezus Christus. Die van de Vader heeft getuigd. En in zijn komst op aarde, gezonden door de Vader, een getuigenis heeft opgeroepen bij mensen die hem zagen. In ons tekstgedeelte gaat het over Johannes de Doper. En wat was de kern van zijn getuigenis over Jezus? Hij strekte zijn hand uit en zei, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En wat zal die man blij geweest zijn? En wat zal die later vervuld zijn geraakt van vreugde toen hij mocht opschrijven op hoge leeftijd, ergens in een woning in Efese aan de westkust van het tegenwoordige Turkije. Jezus, het Woord, is vlees geworden. Het Woord was God. Want het zou niet lang meer duren of ook in Efese zouden er stemmen opgaan die zeiden, Jezus is alleen maar een groot profeet geweest. Een getuige zoals alle andere getuigen. Die van God getuigt. Een van de vele zonen van God. Er zal wel spoedig daar ook in het destijds Azië genoemde deel van het Romeinse Rijk een leer opkomen die de godheid van Christus ontkende. Christus was alleen maar mens. Dus wel een volmaakt mens, maar mens, geen God. De Satan die zou opnieuw de godheid van Christus weer heftig in discussie stellen. Zoals hij dat met succes had gedaan bij het Joodse volk. Want de veroordeling van de Heer Jezus was alleen gebaseerd op het feit dat hij zei dat hij God was. Daarom namen ze stenen op om hem te stenigen. Daarom hebben ze hem gekruisigd. En in onze tijd zijn er opnieuw tienduizenden kerkmensen die eigenlijk niet geloven dat die waarachtig God is. In het hospice waar Aartje Muizen verpleegd werd. En daar had ik alle respect voor al die vrijwilligers die dat deden en doen. Was er een vrijwilligste met wie ik een gesprek kreeg en ze bleek gelovig te zijn, zei ze, en ook hervormd. Ik zeg, dat komt goed uit, ik ben ook hervormd. En toen kregen we een gesprek over de Heer Jezus. En in dat gesprek vroeg ik haar, u gaat elke zondag naar de kerk, begrijp ik, en daar hoort u over de Heer Jezus. Ja, zei ze, zeker. Gelooft u ook dat hij echt God is? Nee, meneer, zei ze, nee, natuurlijk niet. hervormd. Het is nog niet zo lang geleden dat er een gereformeerde dominee in Zuid-Holland stond die zei, de Heer Jezus was geen God, hij werd het pas toen hij gedoopt werd in de Jordaan, toen werd hij goddelijk. Maar de Heilige Geest openbaart ons dat voordat de Heer Jezus in Bethlehem geboren werd, hij God was. U leest het goed, Johannes 1 vers 1. Het woord was bij God en het woord was God. Daar kan het hindoeïsme en het boeddhisme nog het New Age denken iets aan veranderen, hoewel ze ons proberen te verleiden met die misleidende gedachte dat we allemaal zonen van God zijn. Ik las een bijbelcommentaar op Johannes 1 van een Indiase theoloog die in India tussen die miljoenen Indiërs altijd maar weer aan het strijden is over de godheid van Christus, want hindoes kunnen dat helemaal niet geloven. En dan merkt die Indiase theoloog op, wereldwijd, in alle godsdiensten wordt geleerd dat mensen allemaal kinderen van God zijn. Maar alleen in Johannes 1, vers 12 staat dat we kinderen Gods worden. Want zo staat het toch, hè? Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Waarom is dat voor hem zo'n aangelegen punt? Hij wist en weet, en wij met hem hoop ik, dat er tussen God en ons een enorme afstand is. God is een heilige God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is het die de sterren open in zijn vuist uitstrooit. Hij is het die alles tot aanzijn heeft geroepen, geschapen door het woord van zijn kracht. Hij is het die de zonde haat. Want de zonde hoort niet bij het leven. Het is iets vreemds, iets afzichtelijks. Zo had hij de mens niet geschapen. Wij zijn geen kinderen van God, maar worden het. Niemand van ons kan zeggen, bij mijn geboorte was ik al een kind van God. Ja, maar dominee, als een mens gedoopt wordt, dan mag hij toch zeggen dat hij als kind van God is aangenomen. Dat staat toch ook in de doopsformulier. Wij danken u, Vader, dat ge deze kinderen tot uw kinderen hebt aangenomen. Ja, geadopteerd zou je kunnen zeggen. Dat wil zeggen, Jezus is alleen zelf de natuurlijke zoon van God. En alle gelovigen zijn aangenomen kinderen van God. Adoptiekinderen. Ja, maar dominee, als het dan zo is dat wij al kort na onze geboorte gedoopt worden. En dat dan gezegd wordt dat hij ons aanneemt tot kinderen God. Dan is dat toch klaar en duidelijk, helder, dat alle kinderen van de gemeente kinderen van God zijn. Nou, u heeft Calvijn mee, want die zegt, er is een dubbele reeks kinderen van God in de kerk. Je hebt kinderen van God alleen krachtens het verbond, zeker van de doop, en je hebt kinderen van God die zelf de Heer Jezus hebben aangenomen tot zaligmaker. En die blijven eeuwig kinderen van God. En dit is een aangelegen punt, een heel belangrijk punt. Want in Johannes 8, hetzelfde evangelie, is er een hele discussie tussen de Heer Jezus en zijn Joodse tijdgenoten. En die discussie die raakte hen allemaal heel diep. Want ze zeiden, Jezus, uiteindelijk hebben we u niet nodig. Want wij zijn kinderen van Abraham. We zijn verbondskinderen. Dus, we gaan naar de hemel. Wat kunt u nog daaraan toevoegen, Heer Jezus? Wat is de meerwaarde van het geloof in Christus, houden we tegenwoordig zeggen? En dan gaat Jezus tegen hen zeggen, als het waar is wat jullie zeggen, dat je een kind, dat je een echt kind van Abraham was, bent, dan was je tot mij gekomen. Als je een echt kind van God bent, niet alleen aangenomen als kind van het verbond, maar kind van God tot een eeuwigheid, dan kun je dat weten. Want dan ben je tot Christus gekomen. Als je dat niet gedaan hebt, moet ik je vanavond zeer ernstig waarschuwen. Er is buiten de Heer Jezus Christus geen toekomst, geen eeuwig leven. Je kunt je dan ook niet op de dag des oordeels beroepen op het feit dat je kind van het verbond was. Want de bedoeling van het kind van het verbond zijn is dat je de stem van de Heer Jezus hoort en hem gaat volgen. Dat gaat heel ver, hè? De Heer Jezus zegt zelfs, de kinderen van het koninkrijk, de kinderen van het verbond, zullen buitengeworpen worden. Waarom zei hij dat? Waarom dat ongewoon ernstige woord? Omdat wie hem passeerde, Jezus, links of rechts, de zaligmaker niet heeft. En dus ook geen zaligheid, geen redding. Dat is alsof iemand in het water ligt. En de redder staat aan de kant, maar hij schreeuwt nog net uit het water, ik hoef niet gered te worden. Ik red het zelf al. En ten onder gaat. Zonder de Heer Jezus Christus, zonder het geloof in hem, die getrouwe getuige van de waarheid, is er geen leven. Dat gaat heel ver. De Heer Jezus heeft een gelijkenis uitgesproken. In Lucas 16 staat u opgetekend van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man, die zei, ik ben een kind van het verbond. Mij kan niks gebeuren. Hij had zijn leven lang losbandig geleefd. Hij had voor zijn geld geleefd, voor zijn goed geleefd. En toen hij stierf, sloeg hij zijn ogen op in de pijn. In de pijn, de vlam van de wroeging. En toen zei hij, vader Abraham, mag ik verkoeling hebben, want ik leid smarten in deze vlam. Wat zei Abraham toen? Kind, je hebt het in je leven gehad. Je hebt het goed in het leven gehad. En Lazarus zag je niet. Kind. Wij blijven kinderen van het verbond, ook als we zonder Christus sterven. En het zal tegen ons getuigen op de dag des oordeels. Daarom, geliefden, heden, indien ge zijn stem hoort, kom tot hem. Dat is geloofd zijn troostrijk woord. In onze catechismus wordt vermeld dat wij tot kinderen worden aangenomen Wij zijn niet de eeuwige zoon van God, maar zonen en dochteren die aangenomen worden tot kinderen. Wanneer gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Wel, zegt de Heilige Geest, zovelen Jezus aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God genaamd te worden. Je bent destijds als kind gedoopt. Toen heeft God gezegd, ik beloof je het eeuwige leven. De afwassing van de zonde, die de toegang tot het eeuwige leven mogelijk maakt. En toen werd je groter, werd je ouder. En toen hebben je vader en je moeder je geleerd om naar de Heer Jezus toe te gaan. Ze hebben niet tegen je gezegd, je moet maar veel bidden om een nieuw hartje. Want dat gebed, dat is een waardeloos gebed, dat staat nergens in de Bijbel. Ze hebben je tot Christus geleid. Ze hebben tegen je gezegd, moet je luisteren Jan of Marie. Als je nou op je knieën gaat zometeen, dan moet je vertellen aan de Heer Jezus wat je zonden zijn. En dan moet je vragen om vergeving van zonden. En dan zeg je, om Jezus wil, vraag ik dat. Om Jezus wil, amen. En weet je wat daarmee bedoeld wordt, kinderen? Dat is omdat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven voor je zonde, je met succes mag vragen om vergeving. Je mag vragen om vergeving waarbij je weet dat hij het zal geven. Dat is om Jezus wil. Je moet dus niet vragen om een nieuw hart, maar je moet zeggen, Heere, hier is mijn zondige hart. U zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, hier heb je het, Heere. Reinig mijn hart. Dat gebedje, je moet maar veel vragen om bekering, of je moet maar veel vragen om een nieuw hartje, belemmert mensen tientallen jaren om Jezus aan te nemen. Want ze zitten ergens op te wachten. Wat niet gebeurt. Hoeveel duizenden mensen in onze kerken bidden dagelijks om bekering, terwijl ze niet geloven dat Jezus waarachtig God is. Ja, maar dominee, dat ben ik niet met u eens hoor. Nou, zeg het eens. Nou, die mensen geloven zeker dat Christus waarachtig God is. Ik zeg dat niet waar is. Want als je dat zou geloven, als die mensen dat werkelijk zouden geloven, dat Christus waarachtig God is, dan zouden ze toch niet de brutaliteit hebben om zijn woord te negeren, net doen of ze het niet horen. Zodra een predikant van de kansel zegt, in de naam van Jezus Christus, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan kun je twee dingen doen. Of je neemt dit woord aan, of je verwerpt het. Je kunt toch niet zeggen dan, dat heeft u wel gezegd, Heer Jezus, maar stop eens. Dat kan niet zomaar, dat gaat niet zomaar. Er moet toch eerst wat anders gebeuren? Weet je waar die leer vandaan komt? Uit de koker van de Satan. Maar niet uit het woord van God. Mag ik je dat vanavond eens bewijzen? Er is een hele beroemde Bijbelverklarer geweest die wij meestal niet kennen omdat een Engelsman was. John Gill. Die was zeg maar de vader van alle bekende oudvaders in Engeland, Schotland. Die legt uit wat er nou eigenlijk gebeurde toen Christus onze wereld binnenstapte. Als het lam Gods. Hij zegt in het Oude Testament, ja, toen werd aan de mensen de voorwaarde opgelegd, dat ze naar de tempel moesten gaan en dat ze die offerdienst moesten leren zien dat ze zondaar waren voor God. En dat ze mochten leren zien dat dat offer in hun plaats werd gebracht. Maar ja, het wachten nog op de komst van het offer, Jezus Christus. In het Oude Testament werden de profetieën uitgesproken over de komst van de Heer Jezus. Voorwaarde voor het kindschap van God was dat je geloofde in die profetieën. In het Oude Testament werd de Heer Jezus uitgebeeld in allerlei typen. Bijvoorbeeld, Jozef werd gezien als een type van Christus, Mozes, anderen. De voorwaarde was dat je geloofde in wat er allemaal in het Oude Testament al vooraf gebeeld werd van de Heere Jezus die nog komen zou. Maar, zegt John Kill, wat gebeurde daar toen Jezus op aarde kwam? Stond God daar zelf. En de enige voorwaarde die hij stelt is, voor zover je mij aanneemt, geef ik je macht om een kind van God te worden. Of, Hebreeën, wie tot God komt, moet geloven dat hij er is. Hoe? In de Heere Jezus. Daar is God. En die tot God komt moet geloven dat hij er is en een beloner van degene die hem zoeken. Ik vind dat zo magistraal. De Heer Jezus die werd uitgebeeld in het Oude Testament op allerlei manieren. In de tempeldienst, in bepaalde figuren, typen van hem. Hij werd aangekondigd in de profetieën. Zie je, maagd zal zwanger worden. Een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Noem maar op. En in één keer stond God zelf op de bodem van Israël. Want Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Begrijp je nu waarom heel die leer van het zogenaamde voorwaardelijke evangelie niet iets van God is? Want als nu God zelf in ons midden komt, wat voor toeleiding zou ik dan nog moeten zoeken tot hem? Hij is er al. Wat voor voorwaarden zou ik nog moeten vervullen voor hem? Want hij staat voor mij. Ja, maar de Joodse mensen die waren toen niet zo enthousiast daarover hoor. Helaas, hij is gekomen tot de zijnen, staat er in Johannes 1. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet geaccepteerd als God. Waarachtig God en waarachtig mens. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, mensen, omdat het nog steeds zo is dat het een probleem is. Als ik een onvoorwaardelijk evangelie preek, dan mag ik in sommige gemeentes van onze kerk niet meer preken, want dan ben je remonstrant. En dat zeg ik niet omdat ik daar een soort rancune over heb, maar om de werkelijkheid uit te tekenen. Waarom zijn er gemeentes in onze herstelde vormde kerk en vele reformatorische kerken waarbij als Christus onvoorwaardelijk gepredikt wordt, er bezwaar tegen gemaakt wordt? Dat is om dezelfde reden als dat er toen bezwaar tegen gemaakt werd. Johannes 6 staat er beschreven. Jezus, wat kunt u ons laten zien? Wat voor teken doet gij? Of dat we nu geloven zullen? We willen eerst een teken. En dan kijk kijkt Simeon ons aan. En dan zegt hij tegen ons dominees: heb ik het jullie niet gezegd? Jezus zelf is het teken. Dat wedersproken zal worden. Dat wel. Als God nu door allerlei tekenen, duizenden tekenen in de tijd van het Oude Testament, Christus heeft aangekondigd. En God zelf stapt de geschiedenis binnen. Wat moet ik daarnaast nog voor een teken zoeken? Kan het heerlijker, grootser, verblijdender? Het volk Israël heeft destijds al heel wat met Mozes geruzied over het feit: is God wel in het midden van ons? En Paulus heeft in de Korinthebrief beschreven dat ook in Korinthe in het Nieuwe Testament er mensen waren die zeiden: spreekt God wel door u? En vandaag de dag zijn er heel veel mensen, ook in onze kerk, die zeggen: het is pas werkelijk zo dat je een kind van God bent als je dit en dat en zus en zo kunt vertellen. En dan moet je tekenen kunnen noemen. Duidelijke tekenen dat God in je leven gekomen is. En als je dan aan al je eenvoud zegt: Jezus alleen. Verder heb ik niks. Ja, maar dominee, gaat u dan niet voorbij aan het feit dat een mens ontdekt wordt aan zonde en dat hij zijn schuld voor God gaat zien? En zoals sommigen dat zeggen, alleen als je dat ziet, je schuld voor God en je zonde voor God, dan ga je pas naar de Heer Jezus toe, maar dat kan wel jaren duren. Is dat zo? Ik geloof er niks van. Johannes 14 staat dat de Heilige Geest overtuigt van zonde. En dan wordt het uitgelegd. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven, zegt Jezus. Begrijp je? Ja, maar dominee, slaat u de wet dan niet over? Nee, ik sla hem niet over. Ik doe net zoals die twee jonge theologen die de catechismus hebben opgesteld. Die zeggen: het is nodig dat een mens zijn ellende leert kennen. Dat wil zeggen dat hij buiten de hemel is, buiten het vaderhuis, en als hij zo doorleeft in zijn los van God, losbandig, dan gaat hij voor eeuwig verloren. Die ellende moet een mens recht leren kennen. En dan stellen die catechismusopstellers de vraag: en hoe leer je ellende kennen? Door de wet van God. Ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe is dat dan als je door de wet je ellende leert kennen? Dat leert ons Christus. Ik zal nooit meer vergeten dat professor De Reuver dat een keer in alle eenvoud met een glimlach zei. Het was of er een deur openging. Dat leert ons Christus. Dus heel goed. Heel goed nu blijven volgen wat ik zeg, hè? Een mens leert zijn zonde, schuld, ellende kennen. Door Christus. Luther zegt: als ik Jezus de gekruisigde zie, dan zie ik hoe groot mijn zonde en vervloeking is. Ik heb hem dat aangedaan. Alle prediking die ons leert dat je buiten Christus om je zonde kan leren kennen, die komt niet verder als het moslimstandpunt. Want ook de moslims geloven dat een mens zondigt. Maar wedergeboren word je niet dan. Wedergeboren word je alleen als je naar het kruis van Christus gaat. Dan gaat hij de wet hanteren. Gaat hij je leren. Mijn zoon, mijn dochter die daar nou staat. Heb je God lief boven alles. En daarnaast gelijk jezelf. En denk erom als hij je aankijkt. Dan ga je door de grond heen hoor. Wist ik wel. Als de liefde zelf je aankijkt en die vraag stelt. Heb je mij lief? Dan ga je door de grond. Want hij doorziet mij. Hij doorziet mij. En ik ga het met hem zien. Hoe ellendig ik ben. Zonder God in de wereld. Overgeleverd aan het goeddunken van mijn eigen hart. Onder invloed van demonen. Tot hinken en zinken gereed. Bereid om allerlei zonden te doen. Allerlei zonden te denken. Dat is mijn bestaan. En dan zegt hij desondanks tegen mij. Geef mij je hart. Nou, wat doe je? Wil je zo'n Christus aannemen, ja of nee? Ja, maar dominee, ik heb wel eens gehoord dat een mens, voordat hij Christus kan aannemen, eerst onder het recht van God verloren moet gaan. En dat Christus dan achter het recht vandaan komt en dat als advocaat voor je opneemt. Die leer staat ook niet in de Bijbel. Ze is ontstaan in het gezelschapsleven van de 19e eeuw. Het is ook weer zo'n gemene list van de Satan om onder goed bedoelende kinderen van God, die denken dat ze daarmee iets zeggen wat waar is, de mensen bij de Heer Jezus vandaan te houden. Want als ik erop ga wachten tot ik onder het recht van God gebogen heb, tot ik echt me totaal schuldig voel voor God, en dat er niets geheels aan mij is. Als ik ga zitten wachten tot ik het doorleef, dat ik gans en al melaas ben, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, kijk ik niet naar de Heer Jezus, ga ik niet naar het kruis. En ga ik zonder Christus verloren. Bedenk goed, als er één geweest is die wist wat schuld was, was Judas het. Wat was dan de ellende van Judas? Dat hij zo zwaar gezondigd had? Nee. Dat hij weigerde naar de Heer Jezus toe te gaan. Daarom ging hij verloren. Niemand gaat verloren omdat hij een zondaar is, maar omdat hij weigert naar Christus toe te gaan. Hij is onze Heere, zegt zondag 13. Hij is het die ons verlost. Er is geen andere verlosser in te denken. Er is niemand die het voor ons opneemt. Niemand die met ons lot bewogen is. Die ons met lichaam en ziel van al onze zonden verlost. Ons koopt, loskoopt van de Satan, van deze wereld, door zijn dierbaar bloed. En ons verlost van alle heerschappij van de duivel. Dat brengt ons op een belangrijk punt. Die Jezus Christus aannemen, die heeft hij volmacht gegeven om een kind van God genaamd te worden. Volmacht, er staat in de grondtekst een woord dat je ook kunt vertalen met, die heeft er recht op. Sommigen vertalen autoriteit. Dus wie Jezus Christus hebben aangenomen, ook al weten ze, dit gaat me alles kosten, want hij gaat me aankijken. Hij doorziet mij. Hij gaat mij leren hoe groot mijn zonde en vervloeking is. Hij gaat mij laten zien dat alleen in hem er vergeving is. Bedekking van mijn zonde door zijn bloed. Als ik hem aanneem, als de enige middelaar van God gegeven, dan geeft God mij recht om mezelf een kind van God te noemen. Hij geeft mij de autoriteit om te zeggen, ik ben een kind van God. Kan dat? Wel, het geheim zit in de laatste zin. Namelijk die in zijn naam geloven. Jullie weten allemaal, kinderen, wat de naam van Jezus betekent. Dat is zaligmaker. Redder. Wie in een redder gelooft, die heeft een redder nodig. Wie in zijn naam gelooft, redder, zaligmaker, die hunkert naar hem. Die heeft hem niet alleen nodig om iets voor elkaar te krijgen of om naar de hemel te brengen, maar die krijgt inzicht in, als ik hem niet ken, eindig ik in de buitenste duisternis. Een mens kan leven in de binnenste duisternis, maar nog niet in de buitenste duisternis. Wat betekent dat? Destijds in Israël was een groot huis een groepje gebouwen rond een binnenplaats. Er waren geen straatlantaarns. Als het donker werd, zo tussen 6 en 7, dan moest je een huis binnengaan om licht te zien. Tenzij het volle maan was. Als nu iemand in dat huis woonde, in dat groepje gebouw rondom die binnenplaats, was het 's nachts op die binnenplaats de binnenste duisternis. Je hoorde nog wel bij dat huisgezin, maar je leefde niet in het licht. Je zat buiten op die binnenplaats in het donker, maar je was nog binnen de poort. Ik vrees dat er veel kerkgangers zijn die op de binnenplaats in het donker zitten te bidden om bekering. En ze worden nooit bekeerd. Want ze gaan niet naar binnen om het licht te zien. Ze blijven in de binnenste duisternis. Johannes geeft dat als de reden aan waarom de Joden destijds Christus niet hebben aangenomen. Ze bleven buiten het licht, buiten de lichtkring van Christus, want ze hadden genoeg aan hun eigen religie, aan hun eigen ethische normen en waarden en opvattingen. Hoezo moet ik gered worden? Maar realiseren we ons wel dat de dag komt dat je de poort uitgeworpen wordt naar de buitenste duisternis. Want als je niet wilt laten verlichten door Jezus Christus, dan is er geen enkel lichtpuntje meer voor de toekomst. Buiten hem is er geen licht. Want hij is een licht en gans geen duisternis is in hem. Heden indien ge zijn stem hoort, geloof dit heil en troostrijk woord, verhard je er niet tegen, maar laat je daardoor leiden. Maar nu godskinderen, die verlicht zijn door Christus, die ervaren wat in Romeinen 8 staat. De Heilige Geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Die wandelen in het licht. De duisternis kan dat dus niet meer pakken. Als ik 's nachts met een heldere lamp door de straat heen loop, moet de duisternis wijken. Laat staan als je in het licht van Jezus wandelt. Je bent dan niet meer in de binnenste duisternis. En je kunt onmogelijk komen in de buitenste duisternis. Is onmogelijk. Want hij woont door zijn geest in je hart. De inwoning van de Heilige Geest is dat Christus in ons het licht is. Daarom zegt de Heilige Geest, zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij volmacht, recht, autoriteit gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Ze zijn kinderen van het licht. En ze blijven voor eeuwig kinderen van het licht. Dit is zo'n troost in de aanvechting en de strijd tegen de wereld, de duivel en ons eigen vlees. In alles wat ons overkomt. Die verlichting is zo krachtig dat ze zelfs de duisternis verdrijft van de schaduw van de dood. Wonderlijke ervaring, de laatste woorden die Aartje zei, waren woorden van lof en dank aan God. En daarvoor ben je niet bang voor de dood? Nee, o dominee, nee. Helemaal niet? Nee, zus. Het duurt zo lang. Ik wil zo graag bij hem zijn. Licht is daar. De duisternis moet wijken, zelfs de eeuwenlange nacht. Want die in Jezus Christus gelooft, heeft het eeuwige leven, komt niet in de buitenste duisternis. Is al uit de dood overgegaan in het leven. En om dan te verhuizen naar het land waar geen duisternis, geen schaduw van duisternis is. En die getrouwe getuige te zien, die staat te schitteren in elks ogen. Want, zegt Johannes, we zullen hem zien gelijk hij is. Lieve mensen, je hoeft niet eerst gestudeerd te hebben om te geloven, hoor. Je hoeft niet eerst wat meegemaakt te hebben om te geloven. Je hoeft niet eerst je zonde en schuld voor God beweend hebben om te kunnen geloven. Je hoeft niet eerst een bijzondere weg hebben meegemaakt om te weten. Ik kan helemaal niets van God weten, al heb ik nog zulke bijzondere dingen meegemaakt. Ik kan alleen iets van God weten door de Heer Jezus Christus. Wilt u het bewijs? Er zijn mensen in onze dagen die denken dat ze naar de hemel gaan als ze veel bidden om bekeren, veel bidden om genade en nooit de Heer Jezus in het gezicht kijken. Nooit naar het kruis gaan. Hoe moeten die mensen weten wie God is? Nou ja, dat kan toch, dominee? Iemand kan toch ook, zonder dat ik nou echt geloof in de Heer Jezus, weet hij wie God is? Nee, dat gaat niet. Waarom niet? Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, Die heeft hem verklaard. Die heeft hem uitgelegd. Het licht laten zien. Het is zo gemene list van de duivel. Als kerkmensen wordt wijsgemaakt dat er een levendmaking is voordat je tot Christus komt. Of dat je half bekeerd kunt zijn voordat je de Heer Jezus hebt leren zien als je zalig maken. Of dat je voordat je gerechtvaardigd bent door het geloof in Christus, dat je al een stukje rechtvaardig bent geworden omdat je toch al dit en dat hebt meegemaakt. Ik kan God niet zien. Ik weet van God niets. Ik moet naar de Heer Jezus, want Hij heeft ons God verklaard. Niemand anders kan ons verklaren wie de Heer is. Hij zegt niet zomaar tegen zijn tijdgenoten, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja, maar dominee, dat lijkt me zo eenvoudig. Ja, dat is het ook. En daarom was er zo'n weerstand tegen de leer van Christus, en nog steeds. Want Luther die zei, voordat hij dit zag, ik wil wel lopend naar Rome gaan en ik wil op mijn knieën die Pilatus trappen opgaan. Misschien kan ik God bewegen om genadig te zijn. Nou, zo zijn er nog steeds heel wat kerkgangers. Ik hoop niet dat ze vanavond hier zitten hoor. Maar God weet het en u zelf weet het ook. Wie van alles en nog wat willen doen om zalig te worden, maar zonder Jezus. Voor Luther werd het de poort naar het paradijs. Toen hij begreep. De goddeloze wordt rechtvaardig verklaard. De goddeloze krijgt volmacht, recht om een kind van God gedaan te worden. De goddeloze mag het horen. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al waren hij gestorven. Amen. Het kussen van de Zoon, hem aanbidden, is wat in Psalm 2, vers 6 en 7 mag worden uitgezongen. Eer dat het te laat is, de Zoon liefhebben, hem beminnen, is het leven. We gaan zingen uit Psalm 2, daarvan het zesde. En het zevende vers. Laat ons danken, gemeente. Heren, wij gedenken aan uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is. Want het zijn de schriften die van u getuigen. En wij menen terecht daarin het eeuwige leven te vinden. En u heeft ons vanavond, heren, verblijd met het woord van uw getuigenis, wat ons het eeuwig wel en het eeuwig wee verkondigt, zodat we niet ongewaarschuwd door het leven gaan, maar ook niet ongetroost, want hoe groot onze zonde en vervloeking ook is, en onoverbrugbare kloof tussen u de levende God en wij dode mensen in onszelf. U heeft die kloof overbrugd. En u heeft zelf, Heer Jezus Christus, daarmee het leven verworven voor al degenen die tot u komen. Zo bidden wij dan, Heere, dat heel deze gemeente, jongeren en ouderen, en allen die met haar verbonden zijn, zullen komen door goddelijk licht geleid. Ook het nakroost, ook degenen die in onverschilligheid een eigen weg hebben gekozen en in duisternis zitten. Heere, breng ze tot het licht, opdat ze niet in de buitenste duisternis zullen eindigen. O Vader, dat uw liefde ons blijken. En geef uw vaderlijke goedheid aan al uw kinderen, opdat ze toenemen in het getuigenis dat Gods geest met hen getuigt dat ze kinderen van God zijn. En daarom roepen, Abba, Vader. Geef uw vaderlijke ontferming aan het gezin Muizer. O Heere, dat hij, die al die tientallen jaren naast haar stond, en al die jaren zei, Aadje, het is goed dat jij gelooft, meisje, maar voor mij is het niet. Ach, Heere, dat u toch door uw genade mag zien dat het ook voor hem is. Gebruik daartoe deze week van wachten op de dag van de begrafenis. En het woord wat dan gesproken zal worden, geef uw knecht, Heere, door de leiding van uw geest dat hij mag spreken, zodat het haar man mag raken en ook zijn kinderen en kleinkinderen. Wij bidden u om deze genade, Heer, in het diepe besef dat het onverdiend is. En dat u uit genade het geeft, dat u reden uit uzelf moet nemen. Maar ook in het diepe besef dat al wat we de Vader bidden, in de naam van de Zoon, hij het ons geeft, zo wij het bidden in geloof. O Zoon, maak ons daarom uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons weer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Laten we daarvan gaan zingen, gemeente, in de avondzang. En daarvan het zevende vers, de avondzang, vers 7. zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.